Goedemorgen allemaal. Ik voelde me gisteren inderdaad echt niet goed. Maar ik kwam vanmorgen hier binnen en Achaia zei tegen mij dat ik er echt niet slechter uitzag dan anders. Dus dat was een geruststelling. Ik wil vandaag 1 Petrus open doen. Dus als je een Bijbel bij hebt, dan mogen de 1 Petrus opslaan. Wilt er iemand voor mijn glas water zorgen, alsjeblieft? Ja, dank u, Bart. Ik ga beginnen met een paar voorbeelden van bij ons thuis, waarmee ik wil laten blijken dat het bij ons altijd niet zo even vredevol is. Het gebeurt als er een Henk en ik beneden aan het werken zijn, in het huishouden of we zijn het eten aan het voorbereiden, dat dan op een gegeven moment de kinderen boven aan het spelen zijn. Ja. Dat de kinderen boven aan het spelen zijn en dat er dan eentje naar beneden komt en dat wij doorhebben dat er iets scheelt vooraleer dat ze echt verteld hebben wat er scheelt. Want dan komen ze beneden en dan beginnen ze zo. Maar Lotte, net die, en dan komt heel het verhaal. En vooraleer het verhaal komt, dan heb je al door, er was iets gebeurd boven. Omdat ze zo beginnen met die maar, en zo verder. En dan is dan, de ene heeft dan geslagen, bijvoorbeeld. En als je die daarop aanspreekt, van waarom sla je je broer of je zus, dan is dat, ja, maar de andere heeft eerst gepitst. En dan denk ik van, ja, maar wat is er nu toch met kinderen? Dat zij denken, dat als een ene stout is, dat zij ook stout mogen zijn. Dat is toch niet zo? Het is toch niet omdat de ene stout is dat zij ook stout mogen zijn, maar kinderen denken blijkbaar wel zo. Ja? Of we geven als kinderen een klusje in het huis, die zorgt daarvoor, en dan merken we aan een tijd dat ze gestopt zijn met het doen wat we vragen. En als we dan vragen van, ja maar waarom ben je gestopt? Dan is het van, ja maar de dieren is ook gestopt. En dan denk ik van, wat is dat nu toch met kinderen dat die denken, hè, dat als een ene zijn verantwoordelijkheid niet opneemt, dat een ander zijn verantwoordelijkheid ook niet hoeft op te nemen. Hè? Dat is toch niet zo? Wat is dat toch met kinderen? Ik denk als Jezus zei dat wij als kinderen moeten worden om het koninkrijk van God te beërven, dat hij niet bedoelde dat we altijd de schuld op iemand anders moeten steken. Maar bij mij als volwassene, als ik zo naar mijn eigen kijk, dan herken ik daar soms toch wel een paar dingen van. Ja? Het gebeurt dat ik slecht gezind ben op Renenka. En niet per se omdat zij iets heeft gedaan of zo. Ik ben gewoon slechtgezind en ik projecteer dat op Renenka. En dan denk ik van, nu ben ik slechtgezind, totdat ze sorry zegt. Maar Renenka weet van niks, dus die zegt geen sorry. En het wordt dan soms zo erg dat ik stop of minder Renenka ga liefhebben. Niet liefhebben in de zin van haar graag zien, maar liefhebben in de zin van het werkwoord, van zorgen voor haar, spontaan haar helpen. In die zin, dat ik minder voor haar ga zorgen. Dat ik, als we bijvoorbeeld gedaan hebben met eten, gewoon recht sta en wegga en denk van dat ze nu zelf maar eens een afwasmachine instikt. Ja, bijvoorbeeld. En na een tijd kom ik daar wel boven en dan denk ik van mijn eigen van, wat is dat toch met mij? Als ik het idee nog maar heb dat Renenka mij niet behandelt zoals ik vind dat ik behandeld mag worden, dat ik dan opeens ook Renenka minder ga liefhebben. Wat is dat toch met mij? Dus die dingen die we zo bij ons kinderen zien, ja, als ik eerlijk ben, dan zie ik die soms ook bij mezelf. En op een gegeven moment viel mij dat op, als ik daar weer gewaar geworden bij mezelf. En in die dagen kwam ik zo 1 Petrus tegen in mijn stille tijd. En toen ik 1 Petrus aan het doorlezen was, hoe merkte ik dat Petrus ook soms over die dingen praat. Soms wat explicieter, soms wat subtieler, maar ik herkende toch heel veel dingen in hoe dat Petrus erover sprak. En dat wil ik nu een beetje bespreken. Ik denk dat het punt eigenlijk een beetje is, Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. En iemand anders heeft zijn of haar verantwoordelijkheid. En of dat wij onze eigen verantwoordelijkheid opnemen, ja of nee, zou niks te maken mogen hebben met of dat een ander zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt, ja of nee. Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid en daar worden wij op aangesproken. Ja? Een tekst waar het daar redelijk expliciet in voorkomt, is hoofdstuk 3, vers 9. Daarin schrijft Petrus... Ja, hij beschrijft daar redelijk expliciet wat ik net vertelde. Ik ga lezen vanaf vers 9 tot en met vers 12. Daar staat, vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Nu, dikwijls vroeger, als ik die een tekst las, dan stelde ik mij... kwaad met kwaad vergelden, ik stelde me daar iets ergs bij voor. Bijvoorbeeld als iemand in het verkeer agressief is ten opzichte van mij, mag ik niet agressief terugdoen. Ja, dat zou kwaad met kwaad vergelden zijn. Bijvoorbeeld als we een ongeval hebben in het verkeer, dan mag ik niet agressief reageren. Dat zou kwaad met kwaad vergelden zijn. Maar ik denk dat soms dat kwaad ook iets subtieler kan zijn. Bijvoorbeeld als ik vind dat Renenka iets zegt dat ik niet fijn vind, ja, dan kan ik het gevoel hebben alsof dat mij kwaad wordt aangedaan. En dan mag ik dus niet reageren door Renenka te laten voelen dat ik slechtgezind ben. Dat is dan in zekere zin ook kwaad met kwaad vergelden. Ja, dus soms is het subtieler dan echt het grote kwaad. Ja. Wat is onze eigen verantwoordelijkheid hierin? Er staat zegen daarentegen. Wordt ons kwaad gedaan, wij gaan niet reageren door terug kwaad te doen, maar wij gaan zegenen. Worden wij gelasterd, wij gaan niet reageren door terug te lasteren, wij gaan zegenen. Omdat u daartoe geroepen bent, staat er. Dat is wat God van ons verwacht. Waarom verwacht God dat van ons? Dat staat een paar versen daarvoor. In 1 Petrus 2, hoofdstuk 2, is dat dan vanaf vers 19. Daar staat, want dat is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Jezus werd uitgescholden. Hij werd gelasterd, maar hij lasterde niet terug. Er staat dat hij niet terugschold. Jezus heeft geleden, er werd hem kwaad gedaan, maar hij deed geen kwaad terug. Er staat dat hij niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En in vers 21 staat er dan, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo'n voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Dus wordt ons kwaad gedaan, wij zegenen. Worden wij gelasterd, wij zegenen. Dat is ons verantwoordelijkheid. En dat een ander kwaad doet, dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat een ander lastert, daar zal hij op aangesproken worden. Wij worden aangesproken op hoe dat wij daarop reageren. En wij horen te reageren door te zegenen. Hoofdstuk 4, vers 19 is ook een vers daar redelijk treffend verwoord wat ik bedoel. Hoofdstuk 4, vers 19, daar staat, daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun ziel aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Daar staan niet, daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God, het zwaard opnemen en de wil van God met geweld verdedigen. Dat staat daar niet. Er staat, laten zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem toevertrouwen in het doen van het goede. Dus wij horen goed te blijven doen, ook al worden wij kwaad gedaan. Wij moeten verantwoording afleggen voor de dingen waar wij verantwoordelijk voor zijn. Als ik later kom te sterven en ik verschijn voor God als rechter, dan moet ik verantwoording afleggen van de dingen die ik heb gedaan, niet van de dingen die zij hebben gedaan. En als mij kwaad wordt gedaan, moet ik verantwoording gaan afleggen over hoe dat ik daarop heb gereageerd. Ik moet niet gaan uitleggen waarom dat zij kwaad hebben gedaan. Ik moet gaan uitleggen waarom dat ik op die manier heb gereageerd. Een aantal praktische dingen. Heel de brief staat vol met praktische dingen. Ik ga er een paar dingen uithalen. Om te beginnen, hoofdstuk 2, terug vanaf vers 13. Daar gaat het over het gezag in het algemeen. Dus hoofdstuk 2 vanaf vers 13 is het eerste praktische ding. We moeten onderdanig zijn aan gezag, staat daar. Ik lees vanaf vers 13. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Het zij aan de koning als hoogste machthebber, het zij aan de stadshouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen, het onverstand van het dwaze mensen de mond snoert. Als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. Houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God, eer de koning. Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Dus er staat in vers 13, het gaat hier over twee dingen. Ten eerste over de overheid, in vers 13 gaat het over de overheid. Onderwerp u omwille van de Heere aan alle menselijke orde. Dat betekent niet dat we akkoord moeten zijn met alles wat de overheid beslist. Als ik sommige politiekers op het nieuws hoor, dan denk ik soms van, ja, die goddeloosheid die wordt precies bij een dag groter. Maar de machthebbers, die moeten verantwoording afleggen over hoe dat zij ons land bestuurd hebben. Dat is hun verantwoordelijkheid. Wij moeten verantwoording afleggen over hoe dat wij met de machthebbers, met de overheid zijn omgegaan. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ja, dan staat hier twee dingen. In vers 13 staat, onderwerp u opwille van de Heere aan alle menselijke orde. Dus een gewelddadige revolutie, dat is niet bijbels. Hè. Dat kunnen die, er is geen ruimte voor. En het tweede wat er staat is in vers 15, want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van die dwaze mensen te mond snoert. Ja, politiekers zijn soms dwaze. Maar door de wil van God te doen, door goed te doen, gaan wij dwaze mensen te mond snoeren. Ja. Het tweede waar het hier over gaat, is over huisslaven. Ja, huisslaven kennen wij niet echt meer, maar misschien kunnen we het vergelijken met de relatie tussen een werkgever en een werknemer. Ja, en dan staat er, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Ja. Het tweede praktische ding, ik ligt een beetje in de lijn van dat gezag, gaat over het christelijk huwelijk. Hoofdstuk 3 begint met een tekst over het christelijk huwelijk. Dus ik lees vanaf vers 1 in hoofdstuk 3. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vrees des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks, het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen, geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgename van de genade van het eeuwige leven, omdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dus wat is de opdracht van de vrouwen? Voor de vrouwen staat er, wees uw man onderdanig. Dat is de verantwoordelijkheid van de vrouwen, ook als sommigen het woord ongehoorzaam zijn. Dan nog is het de verantwoordelijkheid van de vrouw om onderdanig te zijn aan het gezag van de man. Wat is de verantwoordelijkheid van de man? De man moet zijn vrouw eer geven. Nu, dit stukje is heel kort over de man van de eer geven. Daarom wil ik even Efeze 5 erbij halen, waarin dat Paulus meer tijd besteedt aan uitleggen wat mannen nu eigenlijk moeten doen in het huwelijk. Dus dat is Efeze 5 vanaf vers 25, daar richt Paulus zich tot de mannen. En daar staat... Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zal plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Wel, Christus wil dus de gemeente zonder vlek, smetteloos en zonder rimpel of iets dergelijks voor hem plaatsen. En de gemeente is niet altijd zo, moet ik het zeggen, niet altijd even goed bezig met wat Jezus nu eigenlijk van de gemeente verwacht. Maar dat neemt niet weg dat de gemeente zich wel heeft overgegeven aan de gemeente, dat Jezus zich heeft overgegeven aan de gemeente, en dat hij nog altijd dat verlangen heeft om de gemeente smetteloos en zonder rimpel voor zich te plaatsen. En op die manier hoor ik als man Reninka eer te geven. Ja? En smetteloos zonder rimpel voor mij te plaatsen. Zonder rimpel, dat is te laat, dat gaat niet meer lukken. Maar je begrijpt het idee. Ja? Als ik dan terugdenk aan dat voorbeeld in het begin, ja... Dan moet ik toegeven, het helpt niet als ik Reninka verwijten ga maken over wat zij verkeerd heeft gedaan en haar daarop aanspreek. Dat helpt niet. Wat dat wel helpt, dat is mijn opdracht, is haar eer geven en haar liefhebben. Als ik later kom te sterven en ik moet verantwoording gaan afleggen en Jezus vraagt aan mij, Joris, wat heb jij toen met Reninka gedaan? Hoe heb jij toen gereageerd op Reninka? Dan moet ik niet afkomen met, maar de vrouw die jij mij gegeven hebt, dat gaat geen excuus zijn. Het derde praktische staat in hoofdstuk 5 van 1 Petrus terug, hoofdstuk 5. Dat gaat over de oudste. Dus het ligt nog altijd in de lijn van omgaan met gezag. Petrus spreekt daar de oudste aan. Vanaf vers 1. De ouderlingen onder u, roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, dubbele punt, hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. In een andere vertaling staat er met belangeloze toewijding. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Dus wat is de opdracht van de oudste ten opzichte van de gemeente? De kudde hoeden, toezicht ophouden, niet gedwongen maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar met belangeloze toewijding, geen heerschappij voeren, maar als een voorbeeld. En dat is niet altijd even gemakkelijk, want er komen dingen uit de gemeente naar voren die het de oudste moeilijk maakt, maar dit is de opdracht, de verantwoordelijkheid van de oudste om op die manier met de gemeente om te gaan. In deze gedeelte staat er niet in wat het de opdracht is van de gemeente om te gaan met de oudste. Maar om een beetje de balans te houden, wil ik daar toch wel iets over zeggen. En daarvoor gaan we naar Hebreeën 13, want een Hebreeën schrijver zegt daar heel kort iets over hoe dat je als gemeente zou moeten omgaan met de oudste. Dat is Hebreeën 13, vers 17. Daar staat. Dus Hebreeën 13, vers 17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Dus de verantwoordelijkheid van de gemeente is, dat is de opdracht om erop te waken dat je de opdracht die de oudsten hebben, dat de oudsten dat met vreugde doen en niet al zuchtend. Dat betekent dus niet dat we als gemeenteleden geen kritiek mogen hebben op de oudsten. Maar het helpt niet om verwijten te maken en elkaar aan te spreken op elkaars, op andermans verantwoordelijkheden. Ja? Het helpt wel dat als je kritiek hebt, dat je die formuleert met een zekere fijngevoeligheid, ervan bewust zijnde dat jij ook niet altijd je eigen verantwoordelijkheid goed houdt. Ja? Dat die fijngevoeligheid er wel is. Nu, als het goed is, dan ben ik over, of ja, als de plannen doorgaan, vermoedelijk wel, ben ik over een paar weken oudste. En ja, ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn. Ik ga soms mensen van jullie kwetsen. En omgekeerd, ja, gaat het gebeuren dat iemand van jullie mij kwetst. Dat kan bijna niet anders als je met elkaar omgaat. Maar ik hoop dat als die situatie zich ooit voordoet en iemand van jullie kwetst mij, dat ik dan wel terugdenk aan die principes hier uit 1 Petrus. Dat mijn verantwoordelijkheid is om op een goede manier om te gaan met dat gekwetst zijn. En dat ik niet mag dat kwaad met kwaad vergelden, maar dat ik moet zegenen. Als ik gelasterd word, dat ik niet mag reageren door terug te lasteren, maar dat ik moet zegenen. Iedereen is daartoe geroepen. Maar als oudste moeten we als een voorbeeld zijn voor de gemeente. We mogen geen heerschappij voeren, maar in het begin een voorbeeld zijn voor de kudde. Ja? Dus dan hoop ik dat ik op dat moment kan reageren vanuit een goed voorbeeld om te zegenen als ik gekwetst word. Want als ik sterf en ik verschijn voor God, en God zegt tegen mij, Jezus zegt tegen mij, ja Joris, toen hebben ze u toch gekwetst. Hè? Maar vertel eens, hoe heb je daarop gereageerd? Ja, dan moet ik niet afkomen met, maar God, de gemeente, nou waarover dat jij me hebt aangesteld. Hè? Want dat is dan geen excuus. Ten vierde, het vierde praktische, de levenswandel. Heel die brief staat eigenlijk vol met hoe dat we moeten leven, wat we moeten doen, wat dat we moeten laten en zo verder. Allemaal heel goede tips. Ik ga er een paar heel kort aanhalen. Om te beginnen hoofdstuk 4, vers 9. Dus we zijn terug bij 1 Petrus, hoofdstuk 4, vers 9. Daar staat, wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Het is onze opdracht om gastvrij te zijn voor elkaar. Dat dat leuk gaat zijn of niet, dat speelt geen rol. Zonder morren is het de bedoeling dat wij gastvrij zijn voor elkaar. Ten tweede, vers 12. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt met het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij, God, wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen leidt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Er staat, verblijd u. als u lijden wordt aangedaan, verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt met het lijden van Christus. Als u smaad wordt aangedaan in de naam van Christus, bent u zalig. Er staat niet, als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, neem dan het zwaard op en verdedig de goede naam van Christus met geweld. Daar staat, verblijdt u. En als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. En ten derde over de levenswandel, hoofdstuk 2, vers 11. De titel daar van het perikoopken is een voorbeeld voor de heidenen, dus hoofdstuk 2, vers 11. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij, die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen wordt omgezien. Dus wordt u kwaad gedaan, spreken mensen kwaad van u, ga dan niet vergelden door terug kwaad te spreken. Blijf goed doen, opdat zij door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen wordt omgezien. En daarmee wil ik afronden. Dat is het doel van dat God dat van ons vraagt, dat wij blijven zegenen als wij gelasterd worden, als er ons kwaad wordt gedaan. Het doel is, zodat de mensen de goede werken wel blijven zien en God gaan verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen wordt omgezien. Jezus heeft iets gelijkaardigs verteld in Matthäus 5. Dat is een stukje uit de bergrede. Jezus geeft daar onderwijs. In Matthäus 5, vers 13, daar zegt Jezus: u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Waarvoor dient zout? Zout moet smaak geven. Wij als christenen zijn zout van de wereld, wij moeten de wereld smaak geven, met andere woorden. Wij moeten ervoor zorgen dat het voor de mensen hier op de wereld aangenaam vertoeven is. Fijner vertoeven is dan dat het zou zijn zonder ons. Stel je voor dat iedereen kwaad met kwaad zou vergelden en laster met laster. Dan zou het alleen maar erger en erger worden met de wereld. En het wordt alleen maar erger en erger met de wereld. Maar stel eens voor dat ook de christenen zouden stoppen met goed doen en alleen nog maar kwaad met kwaad gaan vergelden en laster met laster. Ja? Dat is niet de bedoeling. Wij moeten zegen brengen als ons kwaad wordt aangedaan. Een paar weken geleden was Mark van den Boogaard hier en hij sprak er toen over dat wij een goede God hebben die goed is voor slechte mensen en dat wij daarom ook goed moeten doen voor die slechte mensen. Wij moeten een zegen zijn voor de mensen, ook als mensen ons kwaad doen. Dat is onze opdracht. Ja? Dat is wat dat zout doet, smaak geven, ervoor zorgen dat het aangenamer is voor de mensen om hier op de wereld te zijn. Jezus gaat verder. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Dit gaat over zichtbaarheid. Door de goede werken die wij doen, moeten we God zichtbaar maken. Ja? Als wij kwaad met kwaad gaan vergelden, ja, dan zal God nooit zichtbaar worden. Als wij zegenen in de plaats, dan kan God zichtbaar worden. Want, ga Jezus dan verder, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dus daar is het weer, dat is het doel. Dat ze door dat mensen de goede werken zien die wij doen, dat ze de Vader gaan verheerlijken. Dat ze de Vader gaan zien en hem gaan verheerlijken. Laat dat de focus zijn over hoe dat wij omgaan met elkaar. Dus ik wil u ertoe oproepen, bestudeer het woord en onderzoek wat dat God van u vraagt. Wat dat God van u vraagt, hoe dat je moet omgaan met de overheid, hoe dat je moet omgaan met uw werkgever, hoe dat je als man moet omgaan met uw vrouw, als vader ten opzichte van uw kinderen, als vrouw met uw man, als moeder van uw kinderen, hoe dat je als gemeentelid om moet gaan met de gemeenteleiding, hoe je als gemeenteleiding moet omgaan met de gemeenteleden, hoe dat we moeten omgaan met elkaar. Onderzoek het woord en pak dat serieus wat daarin staat. Ja? Want op die manier kunnen we een zegen zijn voor elkaar. En dan wil ik eindigen met wat er staat in 1 Petrus 2. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Dus vanaf vers 19. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft, en in wiens mond geen bedrog gevonden is, werd uitgescholden, maar schold niet terug, die toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ja, en de Christus heeft dat gedaan om een voorbeeld te zijn, omdat wij zijn voetsporen zo navolgen. Dus laat dat de focus zijn in hoe dat wij omgaan met elkaar, zodat we een gemeente mogen zijn waarin dat God zichtbaar is en waarin dat Gods naam verheerlijkt wordt.